Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. De Gulag Archipel, deel 3. Is het slotdeel van Alexander Solzhenitsyn's monumentale, driedelige literaire onderzoek naar het Sovjetstelsel van gevangenissen, werkkampen en verbanning tussen 1918 en 1956. Dit deel behandelt vooral de zwaarste vormen van strafarbeid, het leven na vrijlating in interne ballingschap en de onvolledige veranderingen na Stalins dood. Solzhenitsyn schrijft niet als afstandelijke historicus alleen. Hij verbindt eigen ervaringen, getuigenissen van voormalige gevangenen, documenten en morele reflectie. Daardoor is het boek tegelijk geschiedschrijving, herinneringsliteratuur, aanklacht en essay. De titel Archipel duidt op een netwerk van afzonderlijke kampen en nederzettingen, verspreid over een enorm land, maar verbonden door dezelfde bestuurlijke logica. Deel 3 maakt duidelijk dat straf niet ophield bij een kamphek. Ook na een formele vrijlating bleven mensen vaak beperkt in hun woonplaats, werk, relaties en bewegingsvrijheid. Het doel is niet enkel misstanden opsommen, maar tonen hoe een systeem van dwang voortbestaat via instellingen, taal, angst en dagelijkse aanpassing. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, katorga als model voor straf door uitputting, in het deel over katorga. De bijzonder zware vorm van dwangarbeid onderzoekt Solzhenitsyn hoe het kampregime arbeid inzet als middel van onderwerping. Het gaat niet eenvoudig weg om productief werk. Gevangenen worden geconfronteerd met uitzonderlijk harde normen, schaarse voeding, kou, slechte huisvesting en toezicht dat elk tekort persoonlijk kan bestraffen. De kern is de wisselwerking tussen arbeidsquotum en overleving. Wie de norm niet haalt, riskeert minder voedsel, een zwaardere behandeling of verdere uitsluiting. Maar wie verzwakt is door honger en ziekte, kan die norm juist steeds minder halen. Zo ontstaat een gesloten cirkel waarin het lichaam zelf het terrein van disciplinering wordt. Solzhenitsyn laat ook zien dat de officiële voorstelling van heropvoeding de werkelijkheid kan verhullen. Arbeid wordt ideologisch voorgesteld als vormend en nuttig voor de staat, terwijl de feitelijke omstandigheden mensen kunnen breken of voortijdig doen sterven. Zijn analyse blijft daarom gericht op bestuur en prikkels, niet alleen op individuele vreedheid. Bewakers, kampadministraties, productiedoelen en bureaucratische rapportage maken samen een structuur waarin menselijkheid onder druk komt te staan. Katorga verschijnt zo als een geconcentreerde vorm van het bredere gulagsysteem, waarin economische doelstellingen, politieke repressie en willekeurige straf elkaar versterken. Ten tweede, interne verbanning toont dat vrijlating geen werkelijke vrijheid betekende. Een centraal inzicht van deel 3 is dat de overgang van kamp naar vrijheid vaak misleidend was. Veel voormalige gevangenen kwamen terecht in verbanning binnen de Sovjet-Unie, ver van grote steden en van hun oorspronkelijke omgeving. Zij mochten zich slechts in aangewezen gebieden vestigen, stonden onder administratieve controle en konden beperkt worden in werk, verblijfplaats en familiecontact. Solzhenitsyn behandelt deze situatie niet als een voetnoot bij het kampverhaal, maar als een essentieel onderdeel van hetzelfde repressieve systeem. De grens tussen gevangenschap en burgerlijk bestaan blijkt daardoor minder scherp dan officiële termen suggereren. De verbannene heeft wellicht geen prikkeldraad meer om zich heen, maar blijft afhankelijk van vergunningen, registraties en beslissingen van lokale autoriteiten. Dat heeft ook gevolgen voor gezinnen. Een straf treft niet alleen degene die is veroordeeld, maar verplaatst partners, kinderen en ouders naar een bestaan van onzekerheid en sociale afzondering. Deze nadruk corrigeert het eenvoudige beeld dat een amnestie of ontslag uit het kamp automatisch herstel brengt. Solzhenitsyn maakt duidelijk dat vrijheid institutionele voorwaarden nodig heeft, zoals vrije vestiging, bescherming tegen willekeur en de mogelijkheid om zonder angst relaties en werk op te bouwen. Wanneer die voorwaarden ontbreken, kan een staat mensen langdurig beheersen zonder hen formeel opgesloten te houden. Ten derde. De bureaucratie maakt uitzonderlijk geweld tot een dagelijkse routine. Solzhenitsyns kracht ligt mede in zijn aandacht voor de gewone werking van een buitengewoon systeem. In deel 3 is geweld niet alleen zichtbaar in fysieke mishandeling of zware arbeid, maar ook in formulieren, klassificaties, transportbesluiten, verblijfsregels en productieeisen. Zulke administratieve procedures geven repressie een schijn van regelmaat. Een besluit kan technisch of tijdelijk klinken, terwijl het voor de betrokkenen verlies van gezondheid, gezin en toekomst betekent. De auteur onderzoekt daarmee hoe verantwoordelijkheid versnipperd raakt. De ene functionaris registreert, een andere wijst arbeid toe, een derde handhaaft een beperking. Daardoor kan ieder zich beroepen op een beperkte taak, terwijl het geheel vernietigend werkt. Deze observatie is belangrijk omdat zij afwijkt van een verklaring die alleen naar enkele vrede leiders wijst. Het systeem berust ook op taal die mensen tot dossiers, arbeidskrachten of veiligheidsrisico's reduceert. Tegelijk vereenvoudigt Solzhenitsyn de positie van individuen niet volledig. Hij vraagt hoe mensen, binnen angst en dwang, omgaan met medewerking, stilzwijgen en morele keuze. Zijn bekende gedachte dat goed en kwaad door ieder menselijk hart lopen, krijgt hier een concrete betekenis. De vraag is niet alleen wie het bevel gaf, maar ook welke gewoonten en rechtvaardigingen het mogelijk maakten dat onrecht als normale administratie werd behandeld. Ten vierde. Na Stalins dood blijft de erfenis van het kampstelsel aanwezig. Het slotdeel bespreekt de periode na Stalins dood in 1953 en stelt de vraag wat politieke dooi werkelijk verandert. Solzhenitsyn erkent dat er verschuivingen plaatsvonden, waaronder vrijlatingen en herzieningen van bepaalde zaken. Toch verzet hij zich tegen de geruststellende gedachte dat het systeem daarmee eenvoudig verdwenen was. Zijn aandacht gaat naar continuïteit, geheimhouding en naar de mensen die na jaren van gevangenschap of verbanning met de gevolgen bleven leven. Een verandering aan de top herstelt niet vanzelf verloren jaren, beschadigde families, gezondheidsproblemen of een vernietigde maatschappelijke reputatie. Ook is erkenning van onrecht volgens hem onvolledig wanneer zij beperkt blijft tot enkele excessen of uitsluitend aan één leider wordt toegeschreven. Dan blijven de instellingen, denkbeelden en zwijgcultuur die de repressie mogelijk maakten buiten beeld. Dit maakt het slot geen simpel verhaal van bevrijding, maar een onderzoek naar de voorwaarden van werkelijk herstel. Solzhenitsyn koppelt historische verantwoordelijkheid aan publieke herinnering. Zonder waarheidsgetrouwe beschrijving van arrestaties, kampen en verbanning dreigt de samenleving de omvang van het verleden te verkleinen. Voor lezers in Nederland en België sluit dat aan bij bredere vragen rond collectief geheugen, archieven en de verhouding tussen rechtsstaat en staatsmacht. Het boek vraagt niet om een gemakkelijke historische les, maar om nauwkeurigheid over hoe herstel beperkt kan blijven wanneer open en rechtvaardigheid tekortschieten. Tot slot, literaire getuigenis verbindt historische documentatie met moreel oordeel. De ondertitel, Een experiment in literair onderzoek, beschrijft precies waarom dit boek moeilijk in één genre past. Solzhenitsyn verzamelt getuigenissen, persoonlijke herinneringen en historische gegevens, maar ordent die niet als een neutraal handboek. Hij spreekt de lezer rechtstreeks aan, gebruikt ironie, stelt scherpe vragen en onderbreekt de reconstructie met morele overwegingen. Die vorm is functioneel. Het kampstelsel was lang omgeven door censuur, eufemisme en officiële ontkenning. Een uitsluitend bureaucratische geschiedenis zou gemakkelijk opnieuw de afstandelijke taal van dat systeem kunnen overnemen. Door feiten te verbinden met stemmen, ervaringen en reflectie, probeert Solzhenitsyn de menselijke betekenis van abstracte categorieën terug te brengen. Tegelijk vraagt deze methode om een aandachtige lezer. Het werk is een aanklacht en heeft een duidelijke morele positie. Geen koel evenwicht tussen onderdrukker en onderdrukte. De waarde ervan ligt juist in het zichtbaar maken van ervaringen die door de staat waren weggedrukt. Maar het nodigt ook uit om onderscheid te maken tussen getuigenis, interpretatie en bredere historische conclusie. Deel 3 toont vooral hoe literatuur kan functioneren wanneer reguliere publieke controle ontbreekt. Schrijven wordt dan een vorm van bewaren, getuigen en tegenspreken. De omvang en intensiteit zijn veeleisend, maar passen bij het onderwerp. Solzhenitsyn wil niet dat de lezer het geweld snel consumeert als een afgerond verleden. Hij dwingt tot stilstaan bij de mechanismen waardoor een samenleving menselijk lijden kan verbergen. Concluderend, de Gulag-archipel, deel 3. Is vooral geschikt voor lezers die de Sovjetgeschiedenis niet alleen via politieke jaartallen willen begrijpen, maar via de concrete gevolgen van macht voor individuele levens. Studentengeschiedenis, lezers van herinneringsliteratuur en iedereen die geïnteresseerd is in totalitarisme. Rechtspraak en collectief geheugen vinden hier veel materiaal om over na te denken. Het boek vraagt wel geduld. De stijl is uitvoerig, polemisch en regelmatig essayistisch. Wie een beknopt, strak chronologisch overzicht zoekt, kan beter eerst een moderne historische inleiding over de Gulag lezen. De winst van Solzhenitsyns aanpak ligt elders. Hij maakt zichtbaar dat repressie niet eindigt bij arrestatie of kamparbeid, maar doorloopt in verbanning, administratieve uitsluiting, angst en zwijgen. Daarmee biedt dit slotdeel een scherper begrip van wat vrijheid na gevangenschap werkelijk vereist. Vergeleken met veel algemene geschiedenissen van de Sovjet-Unie, onderscheidt dit werk zich door de combinatie van getuigenis, documentair onderzoek en morele analyse. Het reduceert mensen niet tot aantallen of politieke categorieën, terwijl het tegelijk de instellingen onderzoekt die hun lot bepaalden. Juist deel 3 is belangrijk omdat het geen gemakkelijke afsluiting biedt na Stalins dood. Het laat zien hoe moeilijk het is om een systeem werkelijk te beëindigen wanneer de gevolgen ervan in levens, gewoonten en publieke herinnering voortduren. Die spanning maakt het boek historisch relevant en intellectueel veelijzend. Als je ons wilt steunen, Alexander E., Solzhenitsyn, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.